Wij gaan uit de Bijbel lezen en we lezen een gedeelte uit Romeinen 4 en 5. De evangelist Marcus is tamelijk kort in zijn beschrijving van Pasen. Hij vertelt ook nauwelijks over de verschijningen. En daarom sluit ik aan bij de goede gewoonte om op de paasavond vanuit een gedeelte van de brieven na te denken over de opstanding. Meer dan eens wordt dan 1 Korinthe 15 gekozen. Wij lezen iets dergelijks als het ware vanuit Romeinen 4 en 5. En ik wil graag met u beginnen in vers 20. Dan vallen we er wel een beetje midden in, maar ik laat die context maar achterwege. Het gaat in hoofdstuk 4 over Abraham. En zijn geloof wordt dan als voorbeeld ook voor ons gegeven. Maar nogmaals, ik laat dat achterwege. Maar over Abraham wordt dan gezegd, in vers 20... En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook bij machte was om te doen wat er door hem beloofd was. Daarom ook is dat hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend? Aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden heeft opgewekt. Die om onze overtredingen is overgeleverd. En die is opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in de verdrukking, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop wordt nooit beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort, door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Slechts bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want hoogstens heeft iemand de moed om voor een goed mens te sterven. God echter bewijst zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen we vijanden waren, al met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nu we al verzoend zijn. En dat niet alleen, maar wij roemen ook nu al in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu al verzoening ontvangen hebben. Zo luidt het woord van onze Heere. Amen. Ik onderstreep vooral vers 25 en ook vers 10. Vers 25 en vers 10, die om onze overtredingen is overgeleverd en die is opgewekt om onze rechtvaardiging. Want als we toen we vijanden waren al met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven? Gemeente van onze Heere, vanmorgen hoorden wij het evangelie van Pasen. Dat grandioze wonder van God, dat Jezus werd opgewekt uit de dood. Het graf was leeg. Bij Marcus lees je hoe de discipelen dat eerst maar moeilijk geloven kunnen. Want hoe bestaat dat nou? Leven uit de dood. Maar Jezus zoekt hen dan ook op om hen te helpen in die twijfel. Hij verschijnt in heerlijkheid. Ik ben het. Wees niet ongelovig, maar gelovig. De Heer is werkelijk opgestaan. Ja, dat is de geschiedenis. Dat is de gebeurtenis op die paasdag. Maar wat betekent die opstanding nou? Ja, wat dat voor Jezus zelf betekent, dat is wel duidelijk. Maar wat betekent het voor Jezus' kerk? En wat betekent het nou heel persoonlijk voor jou als gelovige? Het is mooi om daar samen over door te denken, zodat je het paasfeest met des te meer blijdschap kan vieren. Ja, wat is voor ons de betekenis van Pasen? Zojuist werden we al een beetje geholpen door de catechismus, dat oude leerboekje van de kerk. Want die toch wel prachtige zondag 17, die somde zo achter elkaar drie betekenissen op. Daarbij viel het mij trouwens wel op dat zij pas als laatste noemt wat wij meestal als allereerste noemen. Want ja, wat zou jij nou vertellen over de betekenis van Pasen? Als ik dat aan catechisanten vraag, dan hoor ik vaak, nou ja, dankzij Pasen mag je weten dat er leven is na de dood. Dankzij de opstanding mag je geloven dat je na je sterven mag opstaan in het eeuwige leven. En dat is natuurlijk waar, hè? Dat is helemaal waar. Ja, maar heeft Pasen dan alleen betekenis voor na je dood? Heeft het je dan in dit leven nu nog niks te zeggen? Wat betekent Pasen nu voor jou? In je geloofsleven? In je relatie met God? Nou, daar willen die eerste twee catechismes antwoorden dan graag eerst wat over zeggen. En daar vertelt ook Paulus ons over in Romeinen 4 en 5. En ik begin maar gewoon bij vers 24 en 25. Die jubel die daar klinkt. Jezus onze Heere is uit de doden opgewekt. En een stukje uitleg daarbij. Die om onze overtredingen is overgeleverd. En die is opgewekt om onze rechtvaardiging. Paulus gebruikt het woordje om. Daarmee geeft hij dus een reden aan. Wat is nou Gods bedoeling met Pasen? Nou, Paulus zegt, Jezus is opgewekt voor jouw rechtvaardiging. En die rechtvaardiging, dat is de vrijspraak, dat is de verzoening, dat is de vergeving van de zonde. Daarvoor is hij opgewekt, zegt Paulus. Maar die opmerking die blijft misschien wel even haken, want hoe bedoelt Paulus dat nou eigenlijk? Denk eens even na, een zondaar krijgt toch geen vergeving door de opstanding van Pasen? Een zondaar krijgt toch juist vergeving door het offer van Goede Vrijdag? Die om onze overtredingen is overgeleverd. In die paar woorden hoor je eigenlijk de echo van dat lied uit Jesaja 53 over die lijdende knecht. Hij is het lam dat om onze overtreding is verbrijzeld. De Heer heeft ongerechtigheden op hem doen neerkomen. En omdat hij zich tot een schuldoffer voor ons gesteld heeft, zal de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Dus ja, Paulus, hoe bedoel jij dat nou eigenlijk? Die rechtvaardiging die vond toch al plaats op Goede Vrijdag? Dat was toch de offerdag, dat was toch de betaaldag, dat was toch de dag waarop Gods rechtszaak werd gevoerd. En toen is die rechtvaardiging toch ook echt en volkomen gebeurd. Dat zei de Heer Jezus toch zelf, nu is het volbracht. Ja, het is volbracht. Dus als de rechtvaardiging op Goede Vrijdag is volbracht, waarom moet hij dan op Pasen nog worden opgewekt voor onze rechtvaardiging? Nou ja, dat is natuurlijk geen domme vraag. Ik zit hier niet een beetje te muggenziften, maar dit is misschien ook wel precies jouw gedachte waar je net bij het lezen al mee zat. En ik kan dat misschien wel het beste uitleggen met een voorbeeld. Misschien heb je het wel eens moeten meemaken dat iemand van wie je veel hield een zware operatie moest ondergaan. Een ernstige ingreep waar alles van afhing, erop of eronder. En als naaste omstanders zat je buiten de operatiekamer in spanning de uren af te tellen. Maar dan komt de dokter naar buiten. En die vertelt je dat alles goed is gegaan. De operatie is geslaagd. En het ziet er allemaal prima uit. En wat ben je dan ontzettend dankbaar, hè? Alle spanning glijdt van je af, want het is goed. Ja, toch is het nog niet helemaal goed. En dat besef je 1 seconde later al. Als die eerste blijdschap is gezakt, je bent toch nog niet helemaal gerustgesteld. Want dat ben je pas echt als je het haar zelf hebt horen zeggen. Als hij weer bij is uit de narcose en dan zelf vertelt dat hij zich prima voelt. Dan ben je werkelijk overtuigd, omdat je het uit zijn eigen mond gehoord hebt. Nou, je zou kunnen zeggen, zo ligt het eigenlijk ook bij Goede Vrijdag en bij Pasen. Op Goede Vrijdag sterft Jezus voor de vergeving van de zonde. En zijn kruisdood is echt voldoende voor onze rechtvaardiging. Daarom klonk er niet voor niets, het is volbracht. Jawel, maar hoe weet je nou zeker dat de Vader met dit offer echt tevreden is? Beschouwt hij het echt als afdoende voor een volkomen verzoening van al onze zonden? Heeft hij die verzoening dus aanvaard? Is al mijn schuld nou compleet van de baan? Ja, je vermoedt eigenlijk van wel. Want het was Gods eigen offerlam wat hij gaf. En die heeft volgens Gods eigen plan volhard tot het einde. En je zag dat na die verschrikkelijke duisternis op Golgotha zijn licht weer over de aarde opging. Dus ja, je vermoedt eigenlijk Gods vrijspraak wel. Maar je aarzelt toch ook. Want wie zal zeggen wat er zich precies voor de troon van God heeft afgespeeld? En je aarzelt toch ook wel of dat voor jou mag gelden? Want kijk eens naar jezelf, wie ben jij nou? Paulus zegt in vers 6, jij bent als die hulpeloze mens die zelf niks voor elkaar kan krijgen. Ja, denk je nou echt dat Jezus al jouw gaten vullen wil en dat hij zijn leven voor zo'n slapjanus wil geven? In vers 10 zegt hij het zelfs nog erger. Jij bent als die vijandige mens die ten diepste niks van God wil weten. Denk je nou echt dat Jezus wil sterven voor zo'n falikante tegenstander? Ja, als erop aankomt wil iemand soms nog wel eens sneuvelen voor een geliefde of voor de goede zaak. Maar er is toch geen mens die zich opoffert voor de vijand? Ja, en denk je nou echt dat de Vader hulp voor een vijand zou accepteren? Zoiets kun je toch eigenlijk niet geloven, dat de Vader en de Zoon zoveel liefde voor jou over hebben? Nee, dat wil je dan wel graag bevestigd zien. Kwam er maar iemand uit de hemel om dat aan ons te bevestigen? Maar kijk, dat is nou precies wat hier gebeurt, hè? Dat is het fantastische nieuws van Pasen. Jezus is opgestaan en hij verschijnt aan ons. En dat is dus ook om aan ons te vertellen dat het in Gods oog nu werkelijk goed gemaakt is. Nee, je snapt het eigenlijk niet zo, maar toch is het zo. De Zoon heeft zijn offer aan de Vader aangeboden en de Vader heeft dat voor jou royaal geaccepteerd. Hij is er helemaal tevreden mee. Hij vindt het meer dan genoeg. Ook voor jou, die slappeling. Ook voor jou, die vijand. En ook voor zondaren wereldwijd. Je kan het bijna niet geloven, maar ook daarom wordt het nou Pasen. Jezus komt zelf vanaf de andere zijde naar ons toe om met troost tot ons hart te spreken en te zeggen dat de strijd vervuld is en dat onze ongerechtigheid verzoend is. En misschien kijk je die woorden als ik het zo zeg, zo had Jesaja het ooit al aangekondigd. Troost, troost mijn volk. Zeg tegen het volk dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. Nou, die blijde boodschap is trouwens ook precies wat de catechismus dus bedoelt met die eerste nadenker die ze geeft. Door de opstanding kan Jezus ons laten delen in die gerechtigheid die hij door zijn dood heeft verdiend. Het mooie van alle paasverhalen is dat je dit ook met je eigen ogen ziet gebeuren. Dit is immers precies wat Jezus steeds doet. Op die eerste paasdag en ook in al die dagen, die 40 dagen daarna. Ik kijk bijvoorbeeld maar naar Maria Magdalena. Nu haar redder weg is, is ze doodsbang dat ze weer in handen valt van die duistere machten. Maar kijk, daar verschijnt Jezus. Maria! En opgelucht aanvaardt ze hem. Rabboni! Goddank. Maria hoeft niet in haar verlorenheid te blijven liggen. Want Jezus is opgewekt voor haar rechtvaardiging. Of denk aan Petrus. Wat voelt hij zich mislukt door zijn verloochening? Wie kan hem dat vergeven? Ja, Jezus, maar die is er niet meer. Jawel, daar is hij wel. Petrus, heb je me lief? Dan mag je weer mijn schapen weiden. Goddank. Petrus hoeft niet in zijn verlorenheid te blijven. Want Jezus is opgewekt voor zijn rechtvaardiging. Of denk aan Thomas. Door zijn twijfel gaat hij helemaal onderuit. Hij pant het zich in skepsis. En hij eist bewijzen. En wie verlost hem ooit nog van die argwaan? Maar dat verschijnt Jezus. Kijk eens, Thomas. Hier zijn mijn wonden. En Thomas draait verwonderd. Mijn Heere en mijn God. Goddank. Thomas hoeft niet in zijn verlorenheid te blijven. Want Jezus is opgewekt. Voor zijn rechtvaardiging. Vind je dat niet ontroerend? Om te zien hoe Jezus zo de ronde doet. Als hij is opgestaan, gaat hij op de paasavond, de paasdag, de paasavond, de dagen daarna, één voor één zijn volgelingen langs. Om al die moedeloze en twijfelende mensen uit hun verlorenheid te tillen. Want ook daar is hij voor opgewekt. Voor hun rechtvaardiging. Oh, hij komt hen zeggen dat het goed is. Die blijde boodschap die mag verkondigd worden, die moet verkondigd worden, dat zijn gerechtigheid effectief gebleken is. En dat de vrijspraak nu ook uitgesproken mag worden. Daarom is zijn eerste woord ook steeds, vrede, zei u. Let daar maar eens op, in deze weken na Pasen. Dan hoor je dat geregeld. Vrede, zei u. En natuurlijk, dat is in het Jodendom ook de gewone groet van alle dag. Maar als Jezus het zegt, dan klinkt dat toch wel dieper. Want hij wenst ons niet alleen die vrede. Maar als hij het zegt, dan realiseert hij het ook daadwerkelijk. Je krijgt van hem de vrede van God. Daarom zingt Paulus daar ook in één adem over door. Hè? Wij dan, gerechtvaardigd door Jezus, hebben vrede bij God. Nou, ik hoop dat je dat dus ja, heel duidelijk mag gaan zien. Paas heeft alles met Goede Vrijdag te maken. Alles. Het zet er een dikke streep onder. Het bewijst het. Het bevestigt het. Het concretiseert het. Ja, maar hoe prachtig dat ook is. En het is prachtig. Maar hoe prachtig dat ook is, het paasevangelie is eigenlijk nog veel en veel prachtiger. En misschien was dit voorgaande dus al wel een eye-opener, waar je eens rustig over na wil denken. Maar toch zou ik tekort doen aan de blijde paasboodschap als ik het hierbij zou laten. Want als ik nu zou stoppen, dan zou het bijna lijken alsof Pasen dus geen eigen boodschap heeft ten opzichte van Goede Vrijdag. Nee, want zoals ik het nu vertel, laat Pasen die rechtvaardiging van Goede Vrijdag dus nog eens super duidelijk zien. Maar daarmee is Pasen dus ook niet meer, om het maar zo te zeggen, dan een herhaling van Goede Vrijdag. En vormt het naspel van Goede Vrijdag. En dat is ook allemaal waar en mooi, maar heeft Pasen dan geen eigenheid en meerwaarde? Paulus vindt van wel. En in vers 9 en 10 benoemt hij die meerwaarde van Pasen tot twee keer toe. Veel meer nog dan door de rechtvaardiging door zijn bloed. Ja, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven? Die rechtvaardiging van Goede Vrijdag is dus schitterend. En de verkondiging daarvan met Pasen ook. Maar de meerwaarde van Pasen overtreft dat alles nog grandioos. Want Jezus leeft. En ik word niet alleen behouden door zijn sterven, maar veel meer nog door zijn leven. En als zijn dood al zoveel goede gaven bracht, hoeveel te meer dan zijn leven? Dat is misschien ook wel een eye-opener. Want dat benoemen we misschien niet eens zo heel erg vaak. Maar juist daarom vieren we dat vandaag dus nu met Pasen. Zijn sterven is van wezenlijk belang voor mij. Maar ik word vooral ook behouden door zijn leven. Doordat hij met mij leeft, doordat hij in mij leeft. Doordat hij met zijn leven over mijn leven waakt. Hoe moet je dat nou zien? Hoe mag je dat nou geloven? Ik word behouden doordat hij met mij leeft. Ik denk dat je daardoor je leven heen een paar dingen van mag zeggen. En het begint op dat moment dat je tot geloof komt. Dat moment dat je deze vrijspraak mag geloven. Want dan ben je niet langer meer een vijand. Maar dan word je dus een vriend. De Heer Jezus had dat meer dan eens beloofd. Ik noem jullie niet langer slaven, maar ik heb jullie vrienden genoemd. Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik gebied. Niemand heeft grotere liefde dan dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Kijk, als je alleen over de verzoening praat in juridische termen van schuld en rechtvaardiging, dan doe je jezelf hier al tekort. Want hoe gaat zoiets in het financiële verkeer? Nou ja, als de schuld betaald is, dan ben je uit de rode cijfers en dan staat de teller weer op nul. En neutraal. Niks. Ja, maar daar gaat de vergelijking dus helemaal niet op, want zo is het bij de Heere niet. Als de verloren zoon weer thuiskomt, dan wordt hij niet eerst eens een tijdje neutraal geduld, zoals hij trouwens zelf wel voorstelde, maar dan wordt hij meteen weer in ere hersteld. Met een nieuwe jas en een nieuwe ring en een plaats aan tafel. Hij wordt weer aangenomen als kind van de Vader. Ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Daar begint het paasfeest mee. Met Jezus die ons opzoekt en ons in zijn kring trekt. Als ik mijn bloed al over had voor mijn vijanden, hoeveel te meer heb ik dan wel niet over voor mijn vrienden? Daar begint het mee. Dat je weet dat je een vriend van de levende Jezus mag zijn. En als je dat toch weet, hè, als dat je nieuwe uitgangspunt mag zijn, dan wil je daar toch ook in blijven. Zelfs als je dat niet helemaal lukt. En zulke momenten komen altijd veel eerder dan je denkt. Je kwam tot geloof, je legde misschien wel belijdenis af. En blij getuigde je dat je een vriend van de levende mag zijn. En daarom wil je van harte met de Heere leven. Maar dan opeens dan komt die oude zonde weer bovendrijven. Je voelt de aantrekkingskracht daarvan. En je voelt ook die macht die zonde op je uitoefent. Want juist omdat je er zo van geniet, is hij ook zo sterk voor jou. Wat zou het heerlijk zijn als die gedachte daar helemaal niet meer was. En als je hoofd er niet meer mee aan de haal ging. En als je hart geen berouw meer hoefde te voelen om die zonde waar de Heere toch ooit voor sterven moest. Je kent die duivelse strijd waarschijnlijk wel. De Heer is er ooit voor aan het kruis gegaan. Maar waarom heb ik het dan nog steeds zo lief? En kijk, in zulke momenten ontdek je opeens dat je de levende Jezus nodig hebt. De dode Jezus neemt je schuld weg. En dat is zalig om te weten. Maar daarmee ben jij nog niet van de verleiding en de strijd af. En daarom heb je die levende Jezus nodig, die jou zo ontzettend lief heeft, dat de liefde voor hem die zonde zachtjes aan vergeten laat. Je hebt de kracht van Jezus nodig, die de macht van Satan in jouw hart bestrijdt. Juist wanneer je als levende gelovige zoveel last hebt van je zonde, juist dan ga je bidden tot die levende. Heere, dank u wel voor uw vergeving, die mij zaligheid belooft. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Maar ik wil niet langer zo blijven leven, met telkens diezelfde repeterende aanvechting en zonde. Want ik schaam mij ervoor, voor mijzelf, maar vooral ook voor u en uw eer. Heere, behoud me nou ook door uw leven. Kom wonen in mijn hart en vervul mijn ziel, zodat ik vol raak van uw wil. En bewaar mijn oog voor wat hij ziet, bewaar mijn oor voor wat hij hoort, bewaar mijn mond voor wat hij zegt, bewaar mijn hand voor wat hij doet, bewaar mijn voet voor waar hij gaat. Heere, als levende bent u toch bij mij, met uw aanwezigheid en met uw kracht. Dat had u toch beloofd, mij is gegeven alle macht. Ik ben met je alle dagen. Nou, Heere, maak dat dan waar. En leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Gemeente, ik zeg nou toch hopelijk niks onbekends, hè? Dit is toch het leven met de levende. Dit is toch vertrouwen op hem die alles wil zijn in allen. Juist als gelovige die hem oprecht wil volgen, voel je je nog steeds wel eens een hulpeloze vijand. Want juist in de nabijheid van hem ga je je eigen zonde beter zien. Maar juist daardoor ga je ook des te meer verlangen naar zijn bevrijding in dit leven. Want dat kan hij toch. De dode zaligmaker, die vergeeft. Maar de levende zaligmaker, die kan ook verlossen. En die zal ook verlossen. De dode zaligmaker, die draagt mijn oude schuld weg. Maar de levende zaligmaker, die vernieuwt mij naar zijn beeld, meer en meer, tot een nieuwe mens. Hij laat me zelfs al delen in iets van die stralende heerlijkheid van hem. Hij leidt me tot dat doel dat de Schepper met mijn leven had. Hij herschept mij tot een leven dat is tot eer van God. Voel je dat dat veel meer is? Goede Vrijdag geeft vergeving. Maar Pasen geeft verlossing en vernieuwing. Daarom is dat trouwens ook het tweede antwoord van de catechismus. We worden door zijn levenskracht ook zelf opgewekt tot een nieuw leven. En nee, dat nieuwe leven, dat is hier op aarde natuurlijk nooit volmaakt en volkomen. En in het uur van mijn dood, als ik voor Gods oordeel moet verschijnen, dan kan ik me niet beroemen op mijn eigen prestaties. Maar dan is Hij, Goddank, in de hemel. Als de levende die voor mij in de bres springt. Als Hij in het graf gebleven was, dan had Hij dan niks voor mij kunnen doen. Maar nu is Hij een voorspraak bij de Vader. En ja, de Satan die klaagt mij wel aan. Maar ja, als Jezus in zijn eigen leven jarenlang die valse fluisteringen van de Satan heeft overwonnen, tot in de dood aan toe. Ach, hoeveel te meer zal hij dan als de levende dat ene aanklachtje tegen mij niet tegenspreken. Jezus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God voor ons pleit. Hij is de leeuw die daar staat als het lam dat is geslacht. En wie is het die verdoemt als hij voor mij op zijn eigen offer pleit? Als hij zoiets wonderlijks heeft gedaan, dat hij voor mij wilde sterven toen ik nog een vijand was, dan mag ik er ook wel op vertrouwen dat ik als vriend door hem gered word van Gods toorn. Verzoend door de stervende ben ik geborgen door de levende. Ik mag juichen en roemen in hem, want hij geeft mij de toegang tot de Vader. Hij geeft me die heel genadig. Ik mag roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Gemeente, ik sta hier nou een beetje te jubelen en ik hoop nou zo van harte dat jij ook in die juichstemming komt. Op Goede Vrijdag waren we al sprakeloos van verwondering. Nee, maar hij is werkelijk de Zoon van God. En hij wil zich voor mijn redding overgeven. Maar het evangelie van Pasen overstijgt die vreugde, want hoe is het mogelijk? De levende God wil met mij leven en mij dag aan dag behoeden en behouden. Hij herstelt mij van een vijand in een vriend. Hij vernieuwt mij in denken en doen naar zijn beeld. En hij verdedigt mij in de laatste oordeelsdag en leidt me binnen. Paulus heeft echt gelijk. Hoeveel te meer word ik behouden door zijn leven? Ik weet dat nou zeker. Want hij stort zijn liefde in me uit. En daardoor heb ik op deze Paasdag vaste hoop. Nou ja, leeft dat inderdaad zo sterk bij jou? Bij jou persoonlijk? Ja, dat is dus wel wat Pasen wil bewerken. Hè? Dat je met vast vertrouwen instemt en met de zekerheid van je verzoening en met de zekerheid van je behoud. Maar ben jij zelf ook zo verzekerd en hoopvol? Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen? Veel gelovigen aarzelen daar wel over en die zeggen het wat afwachtend. Ja, daar hoop ik wel op, dat ik dat nog eens ontvangen mag. Ja, daar hoop ik wel op, dat het eens nog eens zo Pasen in mijn leven mag worden. En dat de Heer dan ook aan mij verschijnt, om me daarvan te verzekeren. Ik vind het altijd wel moeilijk om van zulke diepgelovige gebeden iets verkeerds te zeggen. Toch denk ik dat ik dat vanavond eigenlijk wel een beetje moet doen. Want op die manier klinkt het paasevangelie in de Bijbel eigenlijk nooit. De Bijbel zegt eigenlijk nooit, net zoals de Heer aan de vrouwen is verschenen, zo moet hij ook aan u verschijnen. Nee, zo'n vergelijking die herhaalt moet worden, die maakt de Bijbel eigenlijk nooit. De Bijbel die blijft niet kopiëren. Nee, de Bijbel zet een punt. Maar nu, Christus is opgestaan. En daarom is het ook voor jou. Ik begon de preek met een gebeurtenis en met de betekenis. Maar in Gods woord zijn dat geen twee verschillende zaken, maar dat hoort helemaal naadloos bij elkaar. Het heilsfeit is het evangelie. Dat wordt verkondigd en dat wordt geproclameerd. En daar moet je het mee doen. En daar mag je het ook mee doen. En daar kun je het ook mee doen. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Vers 2 spreekt dan ook heel stellig. Door het geloof hebben we de toegang. En door het geloof staan we in de genade. Dat zeg ik niet vanuit zelfverdiend automatisme. Maar dat is de status die je krijgt met Pasen. En waar ik rotsvast op mag staan. Het is dus eigenlijk net als bij Abraham, waar we mee begonnen. Door het geloof wordt het hem toegerekend. Ja, zo. Je hoeft niet eerst te wachten op een bijzondere ervaring. Je hoeft niet eerst te wachten op een bijzondere verschijning. Maar je mag geloven in de opgestane Heere Jezus. En in dat geloof wordt de zekerheid je toegerekend. Onze zonden zijn vergeven zonden. Net zo zeker als dat Christus voor ons gestorven is. En ons zondaarsleven krijgt gegarandeerd behoud. Net zo zeker als de Heere voor ons is opgewekt. Dat mag je geloven, omdat het Pasen is geworden. Kijk, dat is de blijde boodschap van vandaag. En opeens begrijp ik die blijde paasgroet van Jezus nog veel beter. Vrede zij u. Amen.